Ja, zo is dat. Hij is ons steeds nabij, ook op dit moment. En we willen met elkaar lezen uit het boek van de profeet Haggai. Dat is het twee na laatste Bijbelboek in het Oude Testament. Haggai, Zacharia, Maleachi. Een klein Bijbelboek, relatief onbekend. Maar we hopen daar vanmorgen kostbare dingen in te mogen ontdekken. Haggai. En ik lees u voor hoofdstuk 1 volledig. Hebben we het allemaal gevonden? Dan lezen wij het woord van God al dus. In het tweede jaar van koning Darius, in de zesde maand, op de eerste dag van de maand, kwam het woord van de Heere. Door de dienst van de profeet Haggai tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda. En tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. En het woord van God spreekt al dus. Zo spreekt de Heere van de legermachten. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de Heere te herbouwen. Toen kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai. Is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis van God, verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de Heere van de legermachten, let aandachtig op uw wegen. U zaait veel, maar brengt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Zo zegt de Heere van de legermachten, let aandachtig op uw wegen. Ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis. Dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de Heere. U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Want wat u in huis bracht, daar vlies ik in. Waarom, spreekt de Heere van de legermachten? Vanwege mijn huis dat verwoest ligt. Terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel uw dauw en het land onthoudt u zijn opbrengst. Want ik riep droogte uit over het land, over de bergen en over het koren. Over de nieuwe wijn en over de olie en over al wat het land oplevert. Over de mensen en over de dieren en over de inspanning van uw handen. Toen luisterde Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en heel het overblijfsel van het volk naar de stem van de Heere hun God. En naar de woorden van de profeet Haggai, die de Heere hun God gezonden had. En het was de uitwerking. Het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heere. Daarop sprak Haggai, de bode van de Heere, krachtens de boodschap van de Heere tot het volk. Ik ben met u, spreekt de Heere. En de Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, landvoogd van Juda. En de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester. En de geest van heel het overblijfsel van het volk. En toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de Heere van de legermachten hun God te doen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, gasten. Vandaag de dag hebben wij meer vrije tijd dan ooit. U realiseert zich dat misschien niet, maar in de afgelopen 100 jaar is het aantal arbeidsuren van 4000 teruggelopen naar 1600 uur per jaar. Vandaag de dag hebben wij omgerekend meer dan 25 uur meer vrije tijd dan 100 jaar geleden. Maar ondanks die zee aan vrije tijd, denken wij nog steeds tijd tekort te komen. Want we hebben druk met van alles en nog wat. Onze agenda regeert ons dagelijks leven. En in menig gezin is het al vaak zo dat gezamenlijke activiteiten ruim van tevoren gepland moeten worden, want anders komt er niks van. Het lijkt soms wel of we alleen maar op afspraak kunnen werken. Net zoals de huisarts en de tandarts. En om zo efficiënt mogelijk te werken, ja, dan gebruiken we ook bij voorkeur prioriteitenlijstjes. Wat bovenaan staat, dat is belangrijk. Wat nog even kan wachten, staat onderaan de lijst. Maar wat bij menigeen helaas nog ontbreekt op het prioriteitenlijstje, is denk ik de belangrijkste tijdbesteding die we maar kunnen besteden. En dat is het tijd reserveren voor onze dagelijkse ontmoeting met God. Want ondanks een zee aan vrije tijd maken wij doorgaans maar weinig tijd vrij voor een ontmoeting met de Heere God. Het valt ons kennelijk bijzonder lastig om een afspraak te maken met Hem. Voor God is er niet of nauwelijks tijd. Of zou ik eigenlijk moeten zeggen, God heeft bij ons niet langer de hoogste prioriteit. En daarmee zitten wij meteen in de tijd van Haggai. Deze relatief onbekende profeet wordt door God als een boodschapper naar de leiders van het Judese volk gestuurd. De gouverneur, Zerubabel, een nakomeling van David, en Jozua, de hoge priester, een nazaad van Zadok. Die priester was tijdens de regering van koning David en Salomo. Haggai heeft van God de opdracht gekregen om de leiders en het volk te wijzen op hun verkeerde tijdsbesteding. Ze moeten hun tijd doelmatiger, efficiënter gaan besteden door hun prioriteiten anders te kiezen. En de hoogste prioriteit, zegt Haggai, is de herbouw van de tempel. Net als zijn tijdgenoot, de profeet Zacharia, roept Haggai de leiders van het volk op het goede voorbeeld te geven. God wil dat Zerubabel en Jozua hun verantwoordelijkheid nemen als leiders. Om het volk aan te sporen om de tempel te herbouwen. Om de handen uit de mouwen te steken. Want de tempel, die al jaren in puin ligt, moet zo snel worden herbouwd. Zodat de dienst aan God kan worden hersteld. Dat is de enige opdracht van God aan Haggai. Zorg ervoor dat mijn huis herbouwd wordt. En in vers 8 zegt hij, dan zal ik er behagen in scheppen. Dan zal ik erdoor verheerlijkt worden. En die opdracht was nodig. Want we hebben het net al gehoord. Het Judese volk was na zijn terugkeer uit de ballingschap laks en nalatig geweest. Ongeveer 50.000 Judeërs die waren teruggekeerd. Die waren nog wel voortvarend begonnen met het herstel van de offerdienst in Jeruzalem. Er was een altaar gebouwd. Er werden weer brandoffers gebracht. Voor het eerst na 70 jaar. Er was ook loofhuttenfeest gevierd. Het was ook voortvarend daar begonnen met het leggen van de fundering voor de tempel. Maar toen was er een klap ingekomen. Want er kwamen moeilijkheden en tegenslagen door het toedoen van de Samaritanen. Zij die aanvankelijk hadden willen meewerken aan de herbouw van de tempel, maar hun aanbod was afgeslagen door de Judeërs. En niet zonder reden. Want Samaritanen, dat is een gemengd volk. Ontstaan uit Israëlieten die niet in de ballingschap weggevoerd waren. En die zich hadden vermengd met heidense volken die door Assyriërs naar het tienstammenrijk waren gedeporteerd. En uit dat gemengde volk was dus het volk van de Samaritanen ontstaan. En deze Samaritanen, die aanbaden niet alleen de God van Israël, maar hielden er ook heidense afgoden op na, die ze vereerden op hun heilige berg Gerizim. Nou, om die reden was het voor de Judeërs onbestaanbaar dat de Samaritanen zouden meehelpen aan de bouw van de tempel. Je kan toch immers geen twee heren dienen? Maar vanaf dat moment waren de Samaritanen van medestanders tot tegenstanders geworden. Met alle middelen probeerden zij de Judeërs tegen te werken en de herbouw van de tempel te dwarsbomen. Ze kochten zelfs de Perzische autoriteiten om de bouw tot definitief tot stop te brengen. En hun intimidatiepogingen hadden al gauw het gewenste succes. Want de Judeërs lieten hun hoofd hangen en staakten hun werkzaamheden en gingen naar huis. Met als gevolg dat de herbouw van de tempel na zo'n 18 jaar stil ligt tot aan het tweede regeringsjaar van koning Darius. En in dat jaar wordt de profeet Haggai naar leiders en volk gestuurd om hen aan te sporen verder te gaan met bouwen. En God doet dat op een indringende wijze. Hij dwingt het volk en de leiders in eerste plaats tot zelfonderzoek. De versen 1 tot en met 5. En vervolgens roept hij op tot radicale verandering. De versen 6 tot en met 11. En in het laatste gedeelte, 12 tot en met 15, belooft God ook zijn steun bij de herbouw van de tempel. Dus God dwingt tot zelfonderzoek, roept op tot radicale verandering en 3 belooft daarin zijn steun. Het eerste punt, God dwingt tot zelfonderzoek. In vers 2 lezen wij dat de profeet Haggai tegen de Judeërs zegt: zo spreekt de Heere van de legermachten. Dit volk zegt: de tijd is nog niet gekomen. De tijd om het huis van de Heere te herbouwen. Judeërs rechtvaardigen hun nalatigheid om de tempel te herbouwen met het excuus dat het nog niet de juiste tijd is. Het lijkt een aanvaardbaar excuus, nietwaar? Want we weten dat de Judeërs werden tegengewerkt door de Samaritanen. En bovendien waren ook de omstandigheden niet erg best. De oogsten vielen tegen, er was droogte en er was ook een karig bestaan. En toch was dat niet de bedoeling. We kunnen ons daar misschien iets bij voorstellen. He, als wij de omstandigheden tegen hebben, als die ons heel veel moeite bezorgen, dan werkt dat verlammend. Als wij uitsluitend op onze onmogelijkheden kijken, dan zijn we al gauw geneigd om alles maar op de lange baan te schuiven. En u weet, als we iets op de lange baan schuiven, dan komt van uitstel, komt afstel. Ik moest denken aan een oud reclamespotje van Centerparks, jaren geleden, waarin mensen werden verleid om zelfs tijdens hun vakantie aan het werk te gaan. En uiteindelijk zien ze daar af met de bekende woorden, die ook nog een slogan zijn geworden, zou ik zeggen: maar nu even niet. Een vakantie bij Centerparks vonden zij veel belangrijker. Ik denk dat veel christenen vandaag zich niet anders gedragen. Ze zijn nauwelijks te porren voor geestelijke activiteiten. Hun geestelijk leven is als het ware met vakantie. Stevast beroepen zij zich op een gebrek aan tijd voor God en voor zijn gemeente. Nee, God, nu even niet. Ik heb het te druk. Ik heb het te druk met mijn eigen zaken. Of, ze hebben een vroom excuus: Heer, ik zou wel willen, maar ja, het is nog niet de juiste tijd. Mijn omstandigheden zijn er niet naar. Weet u, voor het werk in Gods koninkrijk is het nooit een gunstige tijd. Als het gaat om de voortgang van het evangelie, zal het nooit zo zijn dat we echt de omstandigheden met ons hebben. Tijd kan en mag dus nooit een excuus zijn om niet deel te nemen aan het werk van de Heer in deze wereld. Veelal gaat het ook niet om tijd, om een gebrek aan tijd, maar om prioriteit. En bij de Judeërs is die gezonde balans niet aanwezig. En Haggai stelt haar fijn de negatieve diagnose vast in vers 4. Als hij zegt: is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? En in vers 9b legt de profeet nogmaals de vinger op de zere plek. Als hij zegt: vanwege mijn huis dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft, een ieder voor zijn eigen huis. De Judeërs hebben het druk. Ze hebben het druk om zichzelf geriefelijke huizen te bouwen. Met misschien wel fraaie parket op de vloer. Of plavuizen en mooie schrootjes aan de muren. Kortom, woonhuizen met alles erop en eraan. En voor al dat moois moest veel hout worden geïmporteerd. Niet alleen een tijdrovende, maar ook een kostbare zaak. Maar voor het eigen geloof heeft het volk daar alle tijd en geld voor over. Eigen luxe, comfort en gemak staan voorop. Maar intussen blijft de tempel van God in puin liggen. Een luxueus dak boven het eigen hoofd wordt dus kennelijk belangrijk gevonden, zodat God onderdak bij hem krijgt. Voor eigen zaken is er alle tijd, maar voor Gods zaak is er geen tijd. En de oorzaak is eigenlijk plat egoïsme bij de Judeërs. Niet God staat in het middelpunt, maar zij zelf staan centraal. De Judeërs zijn louter op zichzelf gericht. Hebben te druk met het ter orde brengen van hun eigen leven. Hun hart gaat niet echt uit naar de dienst aan God. Er is niet echt sprake van toewijding, van een verlangen om de tempel, de woonplaats van God, te herbouwen. Wat een verschil trouwens met koning David. Koning David die wel zijn hart erop had gezet om de Heere een tempel te bouwen. Een huis te geven. David kon het niet verdragen dat hij zelf in een mooi en luxueus paleis woonde, terwijl God slechts in de ark onder een schamel tentdoek moest wonen. In Psalm 132 vers 3 schrijft David: nee, Ik ga mijn tent, mijn huis niet binnen. Ik leg mij op de rustbank mijn bed niet neer. Ik gun mijn ogen geen slaap, mijn oogleden geen sluimer, totdat ik voor de Heere een plaats gevonden heb, een woning voor de machtige Jacobs. Oprechte woorden van een man naar Gods hart. Eerlijke woorden die spreken van een diepe toewijding voor de Heere God. En zulke hartelijke toewijding aan de Heere is bij de Judeërs nog ver te zoeken. En daarom spreekt God over hen als dit volk. Dit volk in plaats van mijn volk. Dit volk, dat klinkt afstandelijk, nietwaar? Alsof God min of meer al afstand heeft genomen tot het volk vanwege haar egoïstische gedrag. Of liever moet ik zeggen, het egoïstische gedrag van het volk heeft God ertoe gedwongen om afstand te nemen. Daarom spreekt Haggai over dit volk. Zoals ik wel eens toen mijn kinderen nog thuis woonden, goed kon laten merken hoe ontstemd ik was over hun gedrag. Dan zei ik tegen mijn vrouw, wil je wel eens weten wat die zoon of die dochter van jou heeft uitgespookt? Nou, als ik zoiets zei, dan was het voor mijn vrouw niet moeilijk om aan te voelen dat er iets goeds mis was. Dan was er iets kennelijk gebeurd waarmee ik zeer ontstemd over was. Nou, zo is de Heere ontstemd over zijn volk. Hij is niet blij met het volk. Want de Judeërs zijn egocentrisch, te druk met zichzelf bezig, zonder oog te hebben voor Gods prioriteit, de herbouw van de tempel. De plaats waar God opnieuw wilde wonen te midden van zijn volk. Want in en door de tempel wilde God geëerd aanbeden worden. Maar de Judeërs hadden geen tijd, dachten alleen aan eigen huis en eigen haard. Er was geen tijd voor de dienst van God. Men had hem simpelweg vergeten. Ik herinner me, toen ik ooit werkzaam was in Alfa aan de Rijn, dat ik elke dag langs een uithangbord reed met daarop de tekst: vergeet God niet. Elke keer als ik die tekst las, dan werd ik er ten diepste aan herinnerd. Waar gaat het nu feitelijk om in het leven? Wat doet er nu werkelijk toe? Nou, dat is: vergeet God niet. Ik denk dat we zo'n tekstbord eigenlijk allemaal in ons eigen huis zouden moeten ophangen. Want hoe gemakkelijk gaat het niet dat wij God gewoon vergeten in ons dagelijks leven. En misschien wel soms dat we er helemaal geen erg in hebben. We laten ons zo in beslag nemen door onze dagelijkse activiteiten dat God ongemerkt naar de rand van ons leven verschuift. We vergeten hem bij onze plannen en activiteiten te betrekken. Hoe kortzichtig van ons. Alsof God niet in alles ons te hulpen wil zijn. Of we God niet in alles volstrekt nodig hebben. En tegelijkertijd is het ook goddeloos van ons, denk ik. Door God niet in alle situaties van ons leven te betrekken, gedragen we ons feitelijk niet anders dan mensen die van God los zijn. Die leven zonder rekening te houden met hem. We onderscheiden ons daarin in niets van niet-christenen. Dit is niet de tijd, is het excuus van de Judeërs. Maar God zegt bij monden van de profeet Haggai tegen het volk, het is juist de hoogste tijd. De hoogste tijd. En het beste bewijs daarvoor is jullie terugkeer uit de ballingschap in Babel. Immers, dat een heidense koning, notabene een heidense koning, koning Kores, jullie toestemming heeft gegeven om terug te keren naar jullie land. Dat moet het ultieme bewijs zijn dat het de hoogste tijd is op mijn krok, zegt God. De verwoesting van de tempel en de ballingschap naar Babel waren tekenen van mij dat ik mij van jullie had afgekeerd. Maar jullie terugkeer naar dit land en de opdracht van een heidense koning om de tempel te herbouwen, moeten voor jullie het bewijs zijn dat ik mij weer over jullie ontferm, zegt God. God verlangt ernaar om weer in het midden van jullie te wonen, zegt Haggai. God wil geen afstandelijk, onpersoonlijk God zijn, maar hij wil juist heel dicht bij zijn volk wonen, omdat hij betrokken is bij zijn volk. En weet je wat nou zo mooi is? dat God hierin exact handelt naar wat hij heeft voorzegd. Wat hij heeft voorzegd door middel van de drie grote profeten, Jesaja, Jeremia en Daniel. Jesaja had al 200 jaar voordat er überhaupt sprake was van een ballingschap naar Babel, al laten zeggen dat het volk eens zou terugkeren naar zijn land onder de regering van koning Kores. En God had toen Kores al bij name genoemd. Er staat van hem geschreven in Jesaja 44, 28. Hij is mijn herder, koning Kores. En hij zal mijn welbehagen volbrengen. Hoe? Door tegen Jeruzalem te zeggen, wordt gebouwd. En tegen de tempel wordt gegrondvest. En Jeremia had al aangekondigd, vlak voordat de ballingschap zou beginnen, dat deze 70 jaar zou duren. Voordat het volk zou terugkeren naar Jeruzalem. En Daniel, die bad tijdens de ballingschap vurig dat ze het volk mocht terugkeren toen die 70 jaar verstreken waren. En het is zo gebeurd. Zo werkt God. Zo alwetend, groot en almachtig is God. Hij werkt in alles naar de raad van zijn wil. Hij handelt in alles soeverein en bovenal op zijn tijd. En als het moet, gaat hij soms dwars tegen menselijke plannen en ideeën in. En daarom roept hij de Judeërs ook op tot radicale verandering. Punt 2. Want in vers 5b zegt Haggai tegen het volk: let aandachtig op uw wegen. De Willibrordvertaling zegt: u moet nadenken over de weg waarop u zich bevindt. En de Hebreeuwse tekst zegt: zet uw hart op uw wegen. Het zijn exact dezelfde woorden die Mozes gebruikte om het volk op te roepen Gods wet te blijven gehoorzamen toen ze op het punt stonden het land binnen te gaan, het beloofde land. En nu, zoals Mozes toen, zegt Haggai tegen het volk dat weer teruggekeerd is in het land: neem dit ter harte. Denk goed na. Welke weg zijn jullie ingeslagen? Jullie draven maar door. Jullie werken hard om er warmpjes bij te zitten. Maar zijn jullie nou echt gelukkiger op geworden? Jullie hebben veel gezaaid, maar weinig geoogst. Eten en drinken zijn voorhanden, maar lang niet genoeg voor iedereen. Kleren, ze zijn schaars. En wat je hebt, dan heb je, daarmee leid je nog kou. En de arbeider krijgt wel zijn loon, maar dat is lang niet voldoende om te voorzien in zijn levensonderhoud. Met andere woorden, ondanks alle fysieke inspanningen lijkt het volk nog een groot gebrek. De materiële neergang van de Judeërs kenmerkt hun geestelijke neergang. Hun materiële schaarste is eigenlijk het gevolg van een geestelijke schaarste. Want ze waren enthousiast 18 jaar geleden begonnen met de herbouw van de tempel, maar dat enthousiasme was snel weggeëbd als sneeuw voor de zon. Gods belang had plaatsgemaakt voor eigen belang. De dienst aan God was verworden tot een dode traditie. Het echte geloofsleven was eruit. Let aandachtig op uw wegen, zegt God tegen het volk. Zien jullie dan niet dat ik de hand heb gehad in jullie omstandigheden? Jullie dachten zelf voor welvaart te kunnen zorgen, maar jullie kregen armoede. En waarom? Omdat ik niet meewerkte. Ik ben Yahweh, Tsevaot, de Heere van de hemelse legermachten, de almachtige God. Ik bracht grote droogte, zodat de oogst mislukte. Het vee stierf en jullie onvoldoende inkomen hadden om alle rekeningen te kunnen betalen. God onthield zijn zegen op het werk van het volk. Niet om het te straffen, maar om het tot de orde te roepen. Zoals ook de profeet Jona tot de orde moest worden geroepen door God. Ook Jona moest ervaren hoe God in weersomstandigheden de planten en de dieren gebruikte om hen tot gehoorzaamheid te brengen. Nou, op dezelfde manier wilde God de Judeërs wakker schudden en wijzen op hun prioriteiten. En hun belangrijkste prioriteit was dat ze weer plaats zouden maken voor de Heere God. Dat ze hem weer een woonplaats in hun midden wilden geven. De Bijbel leert ons een gouden regel. die ons dagelijks leven voortdurend zou moeten bepalen. Maar waar wij voortdurend een loopje mee willen nemen. En die regel, dat zijn woorden van de Heer Jezus zelf. Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen, al deze maatregelen dingen, zullen u erbij worden gegeven. Waarom zijn we hier op aarde? Niet primair om onze verlangens en genoegens na te streven, maar om dienstbaar te zijn aan de Heere God. Om zijn verlangens en genoegens voorop te stellen. Want als we dat doen, dan belooft de Heere dat hij ons ook zal voorzien in al onze levensbehoeften. En als er sprake is van onverschilligheid aan de dienst van de Heere, dan is dat vaak een teken van oprechte liefde, gebrek aan oprechte liefde tot hem. Tot wat hij voor ons heeft gedaan. Jezus zegt in de bergrede, waar uw schat is, wat het ook mogen zijn, daar zal ook uw hart zijn. God vraagt om ons hart. Hij wil de eerste plaats in ons leven. Hij wil dat we dagelijks tijd vrijmaken voor een ontmoeting met hem. Want de tijd die we met hem doorbrengen, dat is absoluut geen verspilde tijd. Maar dat bepaalt ons hart. Waar ons hart nou zou moeten uitgaan. Waar onze prioriteiten liggen. Welke keuzes we maken. God roept ons op om keuzes te maken die ertoe doen. Hij wil niet dat we ons langer blijven verontschuldigen en verschuilen achter valse excuses. Maar onze verantwoordelijkheid nemen. En stevig na te denken over de praktijk van ons leven. Onze prioriteiten te heroverwegen. Durven wij onszelf kritische vragen te stellen? Wat is nu echt belangrijk? Waar gaat mijn hart naar uit? Waar leef ik voor? Ben ik alleen maar tevreden met wat mij interesseert en wat mij pleziert? Jaag ik naar nog meer welvaart? Waar gaat mijn hart nu echt naar uit? Maak ik wel voldoende tijd vrij voor God? Of is mijn toewijding aan hem maar mondjesmaat? En hoe belangrijk vinden wij de verkondiging van het evangelie? Mag het ten koste gaan van onze tijd, van onze activiteiten? Wat hebben wij er echt voor over om mee te kunnen werken aan de opbouw van de gemeente van Jezus Christus? Is er zogezegd een gezonde balans tussen het werk voor de kerk en het werk voor eigen parochie? Als ik het nou nog wat concreter mag toepassen op deze gemeente. Staat het bezoeken van de samenkomst, de bidstond en straks hopelijk de Bijbelkring hoog op ons prioriteitenlijstje? Zijn wij bereid om ons volledig in te zetten voor het werk in deze gemeente, of blijven we maar liever passief aan de kant staan? Straks zullen er oudsten of ouderlingen worden aangesteld. Hoe bereiden we ons daarop voor? Zien we het belang van goede leiders die verantwoordelijkheid durven nemen en visie willen ontwikkelen voor een gezonde geestelijke opbouw en toerusting? Geven we daaraan hoge prioriteit in ons dagelijks gebed? Maar er zijn ook andere taken en bedieningen in deze gemeente die broodnodig zijn. Die nodig zijn om deze gemeente meer vorm te geven. Denk aan jeugd en kinderwerk. Aan diaconale taken rond het bezoeken van ouderen en zieken. En natuurlijk zending en evangelisatie. Zijn we daarvoor beschikbaar? Zijn we bereid om alles te geven voor de dienst aan God? Ook als het zwaar is. Ook als dat veel van onze tijd en energie vergt. Of blijven we liever buitenschool? Komen we al geruime tijd in deze gemeente? Ervaren we de eredienst als bijzonder geloofsopbouwend? Maar we sluiten ons niet aan. We helpen niet mee aan de opbouw en de vorming van deze gemeente. We willen niet met woord en daad onze verantwoordelijkheid nemen en dragen. Het komt er dus op aan. Waar liggen onze prioriteiten? En dat wil God door de middel van prediker van Haggai laten zien vanmorgen. De profeet roept op tot bezinning. En tot heroverweging. Wat is gebeurd? Hij spoort de Judeërs en ook ons vanmorgen aan tot een ware godsdienst. Tot een zuivere en oprechte toewijding aan de Heer. Hij zegt in vers 8. Ga het gebergte in. Haal hout en herbouw dit huis. Dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de Heer. God zegt tegen het volk, draai je prioriteiten om. Eerst ik en dan jullie. Eerst mijn huis en dan jullie huis. Het volk moet aan de slag. En zulke gehoorzaamheid is naar Gods wil. Daardoor wordt hij geëerd. Het ontbrak het volk niet aan tijd, maar het ontbrak het volk aan toewijding aan de Heere God. Hun kardinale probleem, hun hartsprobleem was eigenlijk een verdeeld hart. En aan halfhartige, halfslachtige mensen heeft God helemaal niets. Zuivere godsdienst aan hem vraagt om een heel hart voor de Heer. Om oprechte verlangens om hem te dienen. Om te bouwen aan zijn geestelijk huis. Aan je relatie met God. En je relatie met zijn gemeente. Zulke toegewijde mensen kan God in zijn dienst gebruiken. Daardoor wordt hij verheerlijkt. Ons hoogste doel in ons leven moet zo zijn dat we zo willen leven dat we God verheugen en hem groot maken. God wil de hoogste prioriteit in ons leven hebben. Brieven die met voorrang worden bezorgd, die dragen vaak het stempel priority. Misschien heeft u dat wel eens gezien. Nou, ik denk dat ons leven is ook een open brief als het goed is. Een open brief waarop God zijn stempel priority, top priority heeft gedrukt. Want God wil dat wij in de eerste plaats een open en leesbare brief zijn van Jezus Christus. In deze wereld die God vergeten heeft. En daarom verdient het opbouwen van een gezond christelijk geloofsleven alle voorrang boven het werken voor materiële zaken. Want zo bouwen wij aan onze geestelijke tempel. Zo bouwen wij aan ons geestelijk huis. En doen we dat niet, ja, dan houden we God buiten de deur. Dan geven we hem geen plaats in ons leven, houden we hem op afstand. Dan blijft hij een afstandelijk en onpersoonlijk God. Want als we God buiten de deur van ons leven houden, dan kan hij ons niet zegenen. De dagelijkse ontmoeting met God in bijbellezing en gebed verdient daarom onze prioriteit. Elke dag mogen we in de Bijbel van hem lezen. Wil hij ons horen en wil hij ons verhoren in ons gebed. Elke dag mogen we God onze agenda voorleggen. En daarom vind ik Psalm 5 vers 4 zo treffend. Elke dag weer. 'S morgens hoort u mijn stem, Heere. 'S morgens leg ik mijn gebed voor u neer en zie ik naar u uit. Zo, alleen zo mogen we de Heere betrekken bij onze dagelijkse activiteiten. En dan, als we dat doen, dan belooft God ook zijn steun. Punt 3. Lees maar mee, vers 12. Toen luisterde Zerubabel, de zoon van Shealtiel, met Jozua, de zoon van Jozadak, de hogepriester, en heel het overblijfsel van het volk, naar de stem van de Heere hun God. En naar de woorden van de profeet Haggai, die de Heer hun God gezonden had. En het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heere. Gods woorden horen en Gods woorden doen. De reactie van zowel leiders als volk is voorbeeldig, zou je kunnen zeggen. Ze geven meteen gehoor aan de oproep van Haggai en daarmee aan God. Ze komen onmiddellijk in actie, voegen de daad bij het woord. Ze draaien hun prioriteiten om. Eerst God en dan wij. En we lezen dat hun gehoorzaamheid het directe gevolg is van hun vrees voor God. En het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heer. Dat is geen vrees in de zin van enorme angst voor iemand hebben. Zoals je vreselijk bang kunt zijn voor iemand die jouw leven bedreigt. Nee, de vrezen des Heeren, dat is heilig ontzag, respect, eerbied hebben voor hem, voor God en zijn daden. De Willibrordvertaling vertaalt het dan meer dan terecht met, en het volk werd met ontzag vervuld voor de Heeren. Het volk kreeg opnieuw heilig ontzag voor de Heeren. De prediking van Haggai maakt hen duidelijk hoe ze tekortgeschoten waren, hoe egoïstisch zich hadden gedragen. En ze komen opnieuw onder de indruk van wie de Heere is, wat hij heeft gedaan en wat hij nog wil doen, waartoe hij in staat is. Want hij is immers de Heere der Heerscharen, de God van de hemelse legermachten, de schepper van hemel en aarde. Kunnen wij ons in de Judeërs verplaatsen? Hebben wij net zo'n groot en heilig ontzag voor de Heer? Komen wij nog onder de indruk van Hem? Doet zijn woord ons nog iets? Raakt het ons nog in het hart? En willen wij gehoorzaam zijn als Hij ons oproept om onze prioriteiten om te draaien, om Hem op de eerste plaats te stellen? Willen wij uit liefde tot God gehoorzaam zijn? Prediker besluit zijn boek met, en dat is een conclusie, de slotsom van wat u gehoord heeft, is dit. Vrees God en houd zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Waar mensen heilig ontzag krijgen voor God, daar kan bekering, daar kan verandering niet uitblijven. Waar de Heer het voor het zeggen krijgt, daar gaan dingen veranderen. Daar ontstaat een geestelijke opwekking, een geestelijke revij. Want zijn woord werkt altijd iets uit. Namelijk, het zorgt ervoor dat mensen zich gaan toewijden aan hem. Lees maar mee, vers 14. En de Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de landvoogd van Juda. En de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hogepriester. En de geest van heel het overblijfsel van het volk. En wat was het gevolg? Toen kwamen zij en begonnen het werk aan het huis van de Heere van de legermacht en God te doen. Bekering, wedergeboorte, uitzicht in daden. Mensen komen in beweging als de Heilige Geest zijn soevereine, ontdekkende en opwekkende werk in de harten van mensen doet. De inwerking van de Geest van God op de geest van de mens werkt nieuwe bezieling uit. De vervulling met de Heilige Geest maakt mensen bruikbaar voor God en zijn koninkrijk, zodat de handen uit de mouwen gaan en men met nieuw elan gaat bouwen. Weet je wat zo opvallend is? Is het tijdstip van deze verandering, van deze grote ommekeer. Het moment waarop het volk de hoogste prioriteit geeft aan de tempelherbouw. Haggai vermeldt die datum exact. Namelijk de 24e dag van de zesde maand in het tweede regeringsjaar van koning Darius. Dat is op de kop af 23 dagen nadat Haggai zijn eerste boodschap heeft doorgegeven. Volgens onze jaarkalender is dat 21 september van het jaar 520 voor Christus. En dat was midden in de oogsttijd. Een van de drukste perioden van het jaar. Op dat moment reageert het volk positief op de oproep van Haggai. Is dat niet mooi? Juist als de vijgen, de pompoenen, de druiven en de olijven moeten worden geoogst, geeft het volk absolute voorrang aan de herbouw van Gods huis. En zo laten zij zien in woord en daad dat zij de prediking van Haggai hebben begrepen. Dat zij de prioriteiten nu wel in de goede volgorde willen kiezen. En God zegent ze daarvoor. Want Haggai mag een belofte doorgeven. Ik ben met u, zegt hij. Als wij onze prioriteiten geheel in lijn met Gods woord kiezen, dan mag u echt weten dat u daarin nooit alleen staat. Als wij ernaar verlangen om in alles Gods wil te willen doen, al is het met vallen opstaan, dan hoeven we dat nooit in eigen kracht te doen. Dan mogen we erop vertrouwen dat God erbij is, dat hij naast ons staat. Dat hij ons leiding geeft door zijn woord en door zijn geest. Als wij hem zoeken, laat God zich vinden. Komt hij ons tegemoet? Want oprechte toewijding, gemotiveerd tot liefde voor de Heere, wordt altijd door hem beantwoord. En Gods aanwezigheid in ons leven is daarom de absolute voorwaarde voor zegen. In Jesaja 41 vers 10 belooft God: wees niet bevreesd, want ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun ik u met mijn rechterhand die gerechtigheid uitwerkt. Dat brengt mij bij de slottoepassing van vanmorgen. Zoals God destijds de tempel tot zijn woonplaats koos, zo verkiest God nu te wonen in alle gelovigen die erkennen dat God hen heeft uitgeleid uit de ballingschap van de zonde naar de vrijheid van het leven met Jezus Christus. Wedergeboren christenen Fungeren als het goed is als tempels van de Heer. Ze zijn zichtbare getuigen van hem, van zijn aanwezigheid in deze wereld. Een wereld die verbroken en goddeloos is. Christenen bouwen, als het goed is, dagelijks aan het huis van God. Niet een huis van stenen, maar een geestelijk huis. En dat geestelijk huis is niet alleen hun eigen persoonlijk geestelijk leven, maar ook, zeker ook, het geestelijk leven in deze gemeente. Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe: weet u niet dat u Gods tempel bent? En dat de geest van God in u woont? En tegen Efeziërs zegt hij dat op Christus het hele gebouw, goed samengevoegd, dat is de gemeente, verrijst tot een heilige tempel in de Heere. Op wie ook u, Efeziërs, medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Gelovigen en de vergadering van de gelovigen, de gemeente, zijn dankzij het werk van de Heilige Geest de woonplaats van de Allerhoogste God. En als Paulus dat schrijft, dan doet hij heel nadrukkelijk op het Heilige der Heiligen. Het allerheiligste plekje waar God troont boven de ark. Dat bent u, dat ben ik, dat is de gemeente. De plaats waar God woont. Elke gelovige en elke gemeente van Jezus Christus is Gods allerheiligste woonplaats. En vanuit die woonplaats wil hij ons leven en het leven van de gemeente besturen. Opdat wij onze prioriteiten juist zullen kiezen. En de allerhoogste prioriteit is dat we niet meer voor onszelf zullen leven, maar alleen voor de Heere God. Wij zijn immers geschapen naar zijn beeld en gelijkenis, om hem te eren en te verheerlijken in ons leven. Wedergeboren christenen mogen zich door God geroepen weten bouwstenen te zijn van zijn geestelijk huis in deze wereld. Met als hoogste doel de grote deugden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Leven we voor dit hoogste doel? Gaat ons hart nog uit naar materiële genoegens en verlangens? Hou het te goede, daar is op zich niets mis mee. Als het maar niet ten koste gaat van onze geestelijke behoeften. Als we onze materiële behoeften niet belangrijker vinden dan onze geestelijke behoeften. Immers, alleen wanneer wij onze geestelijke behoeften belangrijker vinden, dan kunnen we een tempel van de Heere zijn waarin God woont. En de Heere verlangt van zijn kant naar zulke levende tempels in deze wereld. Hij wil dicht bij ons wonen. Hij wil in ons wonen. En God kan alleen maar heel dicht bij ons wonen als wij heel dicht bij hem blijven. God kan alleen maar dicht bij ons wonen als wij heel dicht bij hem blijven. En dan sluit het, als wij heel dicht bij hem blijven, kan hij door middel van zijn Heilige Geest in en door ons leven werken aan zijn hoogste verlangen. En dat is het bouwen van een wereldwijde kerk. Een tempel in zijn Heilige Geest. En dat doet God bij voorkeur door mensenlevens die hem toegewijd zijn. We zijn in deze wereld geplaatst om geestelijke bouwstenen te zijn in de handen van God. Door wie hij nieuwe geestelijke tempels kan oprichten in de harten van mensen bij u in de straat, op uw werk, op school of waar dan ook. God wil niets liever dan zichzelf eren en verheerlijken in onze eigen levens. Hij wil alle mensen veranderen naar het beeld van zijn Zoon Jezus Christus. Daar gaat de Heer om. Dat is zijn hoogste prioriteit. Beelddragers maken van Jezus Christus. God wordt geëerd in zijn Zoon Jezus Christus. Die ons heeft geleerd: indien iemand mij dient, laat hij me volgen. En waar ik ben, dan zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, dan zal de Vader hem eren. Als Gods medewerkers in zijn koninkrijk vraagt dat veel van onze tijd en inspanning. Maar hij vraagt bovenal voor het kiezen van de juiste prioriteit. God wil niets liever dan door zijn woord en door zijn geest ons wenslijstje maken tot zijn prioriteitenlijstje. Onze agenda tot zijn agenda. Hoe? Doordat wij zijn geestelijke principes toepassen in ons leven. En onze prioriteiten daarop afstemmen. Daarin is hij met ons. Staat hij aan onze kant. Helpt hij ons van harte om zijn wil te doen. Weet u, en daarmee sluit ik af. Als ik om me heen kijk. En ik denk dat u er zo over denkt en voelt. Dan zien wij een verloederende wereld om ons heen. Die schreeuwt. Dat juist de christenen hun prioriteiten in de juiste volgorde kiezen. Eerst God. En dan wij. Want de wereld heeft het zo brood nodig. Dat wedergeboren christenen zich meer gaan toewijden aan Gods hoogste prioriteit. En dat is het hebben van een woonplaats in alle mensen. God zoekt daarom christenen. Die elke dag opnieuw willen beginnen. Met deze belangrijke vraag. Met dit gebed. Heren. Wat wilt u dat ik vandaag zal doen? Amen.